Titus hoofdstuk 1. Paulus begint er weer mee dat hij een apostel is. Dit doet hij regelmatig. Een apostel van Jezus Christus. Naar het geloof van de uitverkorenen van God. Hoe erg is het dan als er uitverkorenen zijn die kritiek op hem hebben en niet gehoorzamen? Terwijl die spreekt als een profeet namens de Heere God. Het is dus alsof de Heere Jezus het zelf zegt tegen ons, wat Paulus predikt. Dus als we Paulus verwerpen, verwerpen we de Heere Jezus en de Vader. En dat is een zeer ernstige zaak. Hij beroept zich hier als apostel ook, dat hij een apostel is naar de kennis van de waarheid. En die waarheid is volgens echte godsdienst, op hoop van eeuwig leven. Als wij dus het eeuwige leven nastreven, zouden wij er goed aan doen als we Paulus gehoorzamen. Maar wie wil er nog gehoorzaam zijn? We willen ons eigen ding doen. En dat is niet goed. En dat eeuwige leven heeft God die niet liegen kan beloofd voor eeuwige tijden. Dus van voor de grondlegging der wereld heeft God ons uitverkoren. En hij schrijft aan Titus, zijn echt kind. En dit is natuurlijk geestelijk bedoeld. Titus moet door hem tot bekering zijn gekomen. Volgens het geloof dat ze delen. Genade en vrede van God de Vader. Dat gunt hij Titus. En hij heeft hem te Kreten gelaten, opdat hij dingen zou rechtzetten. Er was dus wanorde. En hij moest oudsten aanstellen. En dat had hij hem bevolen. Nu oudsten worden hier ook als opzichters gezien en genoemd. En het woord bisschop, in het Engels bishop, komt van het Griekse woord opzichter. Iemand die de boel in oogenschouw neemt en overziet. In vele kerken heb je een soort apostolische hiërarchie die doorgegeven wordt van persoon op persoon, van bisschop op bisschop. Maar dat is niet de bedoeling. Het houdt hier op. Paulus stelde Titus aan. Titus moest oudsten aanstellen. En er is nergens geschreven aan die oudsten dat ze op hun beurt oudsten moesten aanstellen. Moeten er dan geen oudsten zijn? Jazeker wel. Maar die worden door de Heilige Geest duidelijk gemaakt. En een gemeente, een geloofsgemeente, als die onderscheiding hebben, en dat is mogelijk door deze lijst naast iemand te leggen, de lijst die volgt, dan kan men zien wie er waardig is om oudste te zijn. Het moet iemand zijn waar niets van aan te klagen valt. Hij moet één vrouw hebben. Dat wil niet zeggen dat hij niet hertrouwd is, maar op het moment, hij mag niet aan veel wijverij doen dus. Het liefst iemand die één keer getrouwd is, net als Paulus. Als Paulus al getrouwd was. Maar het is beter als hij een vrouw heeft. Of het liefst één in zijn hele leven. Zijn kinderen moeten gelovig zijn. Die moeten niet aangeklaagd kunnen worden vanwege bepaalde lusten en losbandigheid. Ze mogen niet ongehoorzaam of opstandig zijn. Hij moet goed orde kunnen houden dus. Ergens anders staat als een oudste geen orde kan houden in zijn gezin, hoe kan die dan de kerk besturen? En ergens staat ook dat hij niet jong mag zijn. Dat hij niet in de strik van de duivel valt. En dan wordt dat hij niet aangeklaagd kan worden herhaald. En dat hij een bestuurder moet zijn als door God gegeven. Niet iemand die zichzelf pleziert. Hè, met zijn eigen wil heeft. Hij moet niet snel kwaad mogen worden. Geen dronkaard. Ook niet te veel wijn. Wil niet zeggen dat hij helemaal geen wijn mag drinken. Zoals wat sommige kerken even maken. Hij mag niet op winstbejag uit zijn. Hij moet gastvrij zijn. Het goede lief hebben. Nuchter of bezadigd. Een rechtvaardig man die heilig is. Niet heilig zoals Niet op een overdreven manier natuurlijk, zoals je in de katholieke kerk heiligen hebt, achteraf dan. Hij was heilig, zeggen ze dan. Was hij al tijdens zijn leven. En dus dat is onzin. Dus rechtvaardig en je zou het Engelse woord pious kunnen gebruiken voor heilig. Devoot. Hij moet zichzelf kunnen beheersen. Hij moet trouw vasthouden aan het woord van het geloof. Of het ware woord. Volgens de leer. Niet oude dogma's die gefossiliseerd zijn, die fossiel zijn geworden. Maar de gezonde leer. Opdat hij in staat is te vermanen volgens de gezonde onderwijzing. Opdat hij hen die hem tegenspreken kan weerleggen. Nou zal het vaak gebeuren als iemand weerlegt dat hij gewoon weggaat. Als iemand gezag heeft en die geen voet aan de grond kan krijgen in de gemeente. Omdat de gemeente in wijsheid zich schaart achter de waarheid. Zulke mensen gaan weg, de meeste. En dan zegt hij ook hier, er zijn velen die onregelmatig zijn, dus die niet willen gehoorzamen. Die lege praatjes erop nahouden, bedriegen zijn het. En in dit geval vooral hen van de besnijdenis. Het gaat dus over Joodse en Judaiserende christenen. En zulke mensen moet je de mond stoppen. Want ze keren hele huizen om, zegt hij hier. Omdat ze leren voor het gewin. Voor vals gewin, schaamteloos gewin. En hij heeft het over de Cretenzen. De Cretenzen zijn altijd leugenaars, slechte dieren en lauwe buiken. Dit is buitenbijbelse waarheid, geschreven door een zekere Epimenides. En deze Epimenides was zelf een Cretenzer. Het is dus mogelijk dat er buitenbijbelse waarheid bestaat. En waarom ook niet? De wijzen worden echt wijzen genoemd. Hoewel een wijsheid uiteindelijk dwaasheid is bij God, worden wel wijzen genoemd. En in dit geval was deze wijze, had het in wat deze tekst betreft, het bij het goede eind. En zo zijn er meer buitenbijbelse waarheden. In 1 Korinthe 11 zegt Paulus, leert de natuur u niet dat het een eer is voor een vrouw om lang haar te hebben. En een schande voor een man om lang haar te hebben. We kunnen dus ook van de natuur leren. God heeft de Bijbel aan ons gegeven. Je zou kunnen zeggen door in samenwerking met mensen, door hen te inspireren en hun karakter en kunden te gebruiken. Maar God heeft ook de natuur gemaakt, hoewel het een gevallen natuur is na Adam. En toch zit er nog een hoop goeds in die natuur en kunnen wij ervan leren. Iemand heeft al eens gezegd, God heeft twee boeken geschreven, de schepping en de Bijbel. En voeg ik er dan aan toe, hij is een derde boek aan het schrijven, de geschiedenis. En daar schrijven we allemaal aan mee. En deze mensen moest hij bestraffen, dat is hetzelfde woord als weerleggen een poosje terug. Een paar versen terug. Opdat ze gezond mogen zijn in het geloof. En ze moeten niet acht slaan op Joodse fabeltjes, Joodse fabelen. En er zijn vele Joodse fabelen, bijvoorbeeld over, vooral over de geschiedenis. Sem was de koning van Melchizedek en dat kan allemaal wel waar zijn. Maar je moet uitkijken dat deze fabeltjes niet de plaats van de Bijbel innemen. En dan denk ik ook aan apocryfe boeken en evangelieën. Daar moet je niet te veel acht op slaan en waarde aan hechten. En ze moesten ook niet acht slaan op de bevelen van mensen die verdraaid waren wat de waarheid betreft, als die de waarheid verdraaid hadden. En dan zegt hij, alle dingen zijn rein voor de reinen. Ergens anders zegt hij dat alles wat God geschapen heeft is goed. En als het met dankzegging gebruikt wordt, want daar wordt het door geheiligd. Maar voor de onreinen is alles onrein en is niets rein. Maar ze zijn bezoedeld in hun verstand en in hun geweten. Ze hebben hun geweten dus dichtgeschroeid, zoals die ergens anders zegt. En de overste van deze wereld, de duivel, heeft hen betoverd. En dat is erg jammer. En deze mensen moeten weerlegd worden. En nogmaals, de meesten zullen dan ze gaan je ergeren en toch zich niet bekeren. Want ze beleiden wel God te kennen, maar met hun werken ontkennen ze het. En ergens anders zegt Paulus dat sommige mensen gaan hun zonde vooruit. Je weet dus dat ze zondaren zijn, dat is hun een getuigenis wat over hen bekend is. Maar er zijn ook mensen die in het verborgen zondigen en dan kom je later pas achter. Als mensen gaan praten die slachtoffer van ze zijn. Pedofielen, overspelers, ontuchtigen enzovoort. Dieven, oplichters, vaak is het in het verborgen, afpersing, gebeurt ook allemaal in de kerk. Zulke mensen zijn verfoeilijk en ongehoorzaam en voor elk goed werk ongeschikt. Ergens anders zegt Paulus dat het de bedoeling is dat we voor elk werk geschikt zijn, elk goed werk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je tot alles in staat bent, maar als God je ergens toe roept, een goed werk, dan kan je dat ook goed doen en volbrengen. Dat is wel de bedoeling. Maar zulke mensen zijn ongeschikt en dat is ernstig. Maar ze weten niet dat ze ongeschikt zijn. Salomo zegt ergens, de dwaas weet niet waar die over struikelt. En het is zelfs zo dat een spotter, die moet je niet betichten, opdat hij je niet gaat haten. Je moet dus voorzichtig zijn als mensen ver bezijden de waarheid zijn en dwazen zijn en zondaren, dat je ze niet gaat lopen bepreken. Want dan gaan ze je alleen maar haten en dat is dom. Een wijs iemand moet je betichten en weerleggen. En die zou je lief hebben. En Salomo zegt ook dat het pad van een rechtvaardige is als een licht dat steeds helderder gaat schijnen totdat de dag bevestigd is. Dat is de bedoeling. En mogen dat ook waar zijn in ons leven, dat Gods licht steeds helderder gaat schijnen. En dat was dan Titus 1.